We hebben Eberhard uitgenodigd. En hij is, ik ben blij dat hij is hier vanochtend. Hij heeft ook geworsteld met deze gedachten en gevoelens. Dus ik denk dat hij komt beter over als hij kan dat met ons delen. Met een korte interview. En dan als jullie vragen hebben, opmerkingen, dan wij kunnen dat daarna doen. Goed plan? Alsjeblieft. Ik heb Eberhard gisteren ontmoet en we hebben een goede tijd om te spreken. Zo. Wil je een beetje zeggen over je achtergrond, je opvoeding en zoiets?
Ik ben opgegroeid in een gezin met 8 kinderen. En mijn ouders waren vrij strikt in veel dingen. Bijvoorbeeld, wij mochten niet fietsen op zondag. Dat was iets wat, nou, dat mocht niet van God. Heb ik gewoon door de wijk veel ingehaald. Maar goed, dat was een beetje de context van ons gezin, het gezin waar ik in opgegroeid ben. En ook de context was van een soort van zwijgcultuur. Ik bedoel, de leuke dingen mocht je wel delen met elkaar. Grappige dingen, op verjaardag of zo, is het ook altijd super gezellig als iedereen er is met kinderen en kleinkinderen en aangetrouwden. En, maar het is altijd vrolijk. En, maar over moeilijke dingen, daar zwijg je over. Daar wordt niet over gepraat. Dus hetgene waar ik mee worstelde, daar praat ik niet over. Want daar wisten mensen toch geen antwoord op. Of daar werd maar gauw overheen gepraat. Dus dat is eigenlijk een beetje de context van het gezin waar ik in opgegroeid ben.
En wat doe je in je dagelijks leven?
Ik heb 7 jaar een les gegeven, Engels gegeven op een middelbare school. En daarna was ik het zat.
Jammer.
En toen ben ik de persoon, toen ben ik een beetje aan het zoeken geweest. Ik heb 2 jaar in een winkel gewerkt in de verkoop. En op dit moment werk ik bij een webshop en ben ik daar nu op dit moment drogist. Het is een online webshop waar je allerlei voedingssupplementen kan kopen. En medicijnen die een drogistrij ook kan verkopen. Mm-hmm. Dus, ik draag meestal zorg voor de website zelf.
Oké. En wanneer heb jij ontdekt dat jij homo-gevoelens had?
Dat was al vrij jong. Ik denk rond mijn 14e. Dat ik dat al voor mezelf al heel duidelijk had. En het kwam zo op me af van dat ik dat zo ervaarde, dat ik daarmee ook gelijk naar God ben gevlucht. Eigenlijk gelijk op dat moment ook gelijk mijn leven aan de Heer Jezus heb gegeven. Ik zei van, Heer Jezus, als dit zo echt zo is, want ja, voor mijn gevoel, ik wist het gewoon voor mezelf, heel zeker. Ja, als het zo is, dan wil ik uw weg volgen en dan wil ik met u verder gaan, maar dan heb ik u wel nodig. Dus eigenlijk is dat een beetje samengaan met bekering en een ontdekking van het anders geaard zijn. Ja.
Hoe lang heb je gewacht om dit met andere mensen te delen?
Heel lang. Voornamelijk door de context dat ik al getekend heb van ons gezin. Je praatte niet over moeilijke dingen. Uiteindelijk heb ik op mijn 34ste heb ik het wel in mijn familie verteld. En de reden daarvan was dat ik eigenlijk steeds vaker last kreeg van depressies. En geen kleintjes. En uiteindelijk heb ik het dus mijn ouders als eerste verteld en daarna mijn broers en zussen.
Wat, toen je hebt met je ouders gesproken, wat reactie kreeg je van je ouders en je broers en zusters?
Heel verschillend. Te beginnen met mijn ouders. Ik wist toen zelf ook nog niet zo goed, toen niet zo goed wat ik ermee moest. Maar ik zei het aan mijn ouders, maar ik weet nog heel goed dat mijn moeder zei, je blijft onze zoon, wij houden van je. Je bent altijd bij ons welkom en mocht je zelfs een relatie aangaan, en dan ben je ook nog welkom met je vriend. Maar je moet wel goed weten dat we er niet mee eens zijn. Dat was de reactie van mijn ouders. Ik heb ook een broer die er helemaal totaal geen enkel begrip voor heeft. Die zegt gewoon glashard van, je hoeft bij mij niet aan te komen van dat je het jammer vindt dat je geen vrouw hebt en geen kinderen hebt, want je kiest er zelf voor. Nee, ik heb 8 broers en zusters, om ze allemaal langs te gaan vind ik niet zo nodig. Maar ik heb ook een broer die gaat heel relaxed mee om. Dus als ik daar een weekendje naartoe ga, en ik kom daar binnen en dan zegt hij, hey, homo! Ja, nee, dan kan ik op zich ook gewoon heel erg gewoon lachen. Dat is gewoon humor.
Ja. Maar toen je had een gesprek met de oudste van je gemeente, was een beetje anders.
Ja, dat was. Ja, ik had. Ik zat toen nog in de hervormde kerk. En dat is niet om de broeders daar zwart te maken of om iets negatiefs over te zeggen, maar in ieder geval, dat was mijn ervaring. Je krijgt daar 1 keer in het jaar of 1 keer in de 2 jaar krijg je een huisbezoek, zoals ze dat noemen. Dan word je gewoon bezocht. En dan wordt er gesproken over hoe het gaat in je geestelijk leven. En toen werd er aan het eind gezegd, is er nog iets wat je graag zou willen delen? Is er nog iets waar je mee zit? En toen zei ik tegen ze van, ik zou eigenlijk wel graag willen dat jullie weten dat ik homoseksueel ben. En toen werd het stil. En toen zei een van die broeders, die zei, ik heb het wel eens gehoord, ik heb het wel eens horen zweven, maar ik ben toch blij dat je het zelf zegt. En die andere zei helemaal niks. Echt totaal niks. En het jaar erop kwamen ze weer. En toen dacht ik van, nou ja, ze weten dat nu van mij, dus ze zullen daar wel naar informeren. Maar geen woord. Het werd echt gewoon helemaal doodgezwegen eigenlijk. En dat was echt mega pijnlijk. Ja, net het gevoel alsof je. Niet dat ik per se de hele avond daarover wil hebben of zo. Gewoon geweldig, daar gaan we het even lekker over hebben, weet je wel. Maar gewoon de interesse van, nou, hoe gaat het nu met je? Hoe ga je ermee om? Er zou minstens een vraag kunnen zijn van zoiets. Of er zou minstens gezegd kunnen worden van, nou, je hebt ons dat de vorige keer gezegd. Maar wij vinden het heel moeilijk om daar over te zeggen of over te vragen. Maar gewoon het stilzwijgen, het echt doodzwijgen was gewoon, ja, is gewoon veel pijnlijker. Ja, dan dat iemand gewoon zegt van, op een hele eenvoudige manier van, ik weet het van je, maar ik weet er eigenlijk niet zoveel op. Ik weet gewoon eigenlijk niet wat ik er moet zeggen. Dat is eigenlijk meer een stukje erkenning en gezien worden dan doodgezwegen worden.
Welke advies zou je geven aan een christen, een jonge christen misschien, die worstelt met zijn geaardheid en denkt dat hij homo-lesbisch is?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Zoek alsjeblieft iemand met wie je denkt dat je erover kan praten. Het is gewoon zo bevrijdend dat je. Ik wist het op mijn 14e, ik heb op mijn 34e pas verteld. Ik heb er 20 jaar mee gelopen. Ik heb ongeveer 4-5 echt zware depressies gehad. En dat is allemaal op puur gekomen dat ik dat allemaal op de grond heb. En ik denk dat het echt belangrijk is dat je op zoek gaat naar iemand met wie je daarover kan praten. Dat je het kan delen. En als die persoon bijvoorbeeld zou zeggen van, ik weet niet wat ik ermee moet, dat je dan misschien samen dan op zoek gaat naar iemand met wie je erover kan praten. Maar praat er alsjeblieft over. Ik denk dat het heel belangrijk is. Dat het een belangrijk stuk van jezelf, dat je dat kwijt kan. Ja. Want in principe is het een geheim waar je mee rondloopt. Ja.
met een christelijke iemand, of jeugdwerker, of je ouders, of maakt niet uit. Het is belangrijk om alleen te ouderen. Wat denk je daar?
Ja, ik zou wel kiezen voor een christelijk iemand. Mm-hmm. En vanzelf spreken iemand die je vertrouwt. Ja. Waarvan je zelf het idee hebt van, hey, daar kan ik er wel mee terecht. Ja.
En daarom de eerste stukje, maar zo belangrijk. Als het is niet duidelijk voor een counselor, nou is het een zonde, de levensstijl of niet. En dan je gaat in het gesprek, dan de advies is echt anders. En daarom, het is duidelijk voor christenen om de principes van Gods woord duidelijk te hebben. En dan oké, met dat duidelijkheid, hoe gaan wij om in een pastorale, met zorgvuldig, met liefde, hoe gaan wij om mensen te helpen? Eberhard, jij hebt gekozen vanwege Gods woord om geen homorelatie te hebben. Wat vind jij moeilijk met deze keuze?
Ik wil het eigenlijk twee kanten geven. Want jij zegt, wat vind je moeilijker aan? Ik zal beginnen met het moeilijker dan. Voor mij is de moeilijkheid het stukje eenzaamheid. Je gaat dat, als je een stuk jonger bent dan ik, maar ik bedoel, bijna al mijn broers, ik heb nog één zusje die niet getrouwd is, zijn al mijn broers en zussen zijn getrouwd. En die hebben kinderen. Op verjaardagen, je komt altijd alleen. Je gaat altijd alleen weg. Je komt alleen thuis. Je gaat alleen weg, s'morgens van huis. Je moet alles alleen beslissen. Het is echt een stukje, ja, het is een stukje eenzaamheid. Het is een vrij groot onderdeel van je homoseksualiteit, is eenzaamheid. Dat vind ik wel een van de moeilijke dingen. Maar om mijzelf daarin niet als zielig weg te zetten, vind ik. Want het lijkt net dat ik dan heel zielig ben. En ik ben niet zielig. Ik vind aan de andere kant ook een positief punt is, je hebt heel veel vrijheid. Je hebt heel veel mogelijkheden om zelf keuzes te maken. Ja, je kan dat. Ja, ik kan wel voorbeelden bedenken, maar. Bijvoorbeeld, ik heb een eigen huisje. Ik kon het gewoon zelf helemaal inrichten. Ik hoefde niet te overleggen met iemand anders. Waarom vind jij dit mooi?
Geen schoonmoeder.
Dus je kan in die zin heb je heel veel vrijheid in het maken van keuzes van op vakantie gaan en in het maken van keuzes van meest simpele dingen, kleding, maakt niet uit eigenlijk, je kan zelf wel bedenken. Dus je hebt aan de ene kant eenzaamheid. Dat is echt een groot stuk. Maar aan de andere kant heb je ook heel veel vrijheid. En ik vind het ook belangrijk om dat te benadrukken. Om niet iemand die homoseksueel is, om die als zielig weg te zetten. Want die mensen zijn niet zielig, tenzij ze het ontkennen.
Je hebt gezien in het begin dat veel mensen hebben contact met iemand die homo-lesbisch is. En als we hebben contact met een christen met homo-gevoelens, die heeft gekozen om alleen te leven voor de Heer, hoe kunnen wij als christenen, broers en zusters, zulke personen ondersteunen, helpen? Waar kunnen wij zijn deel van het lichaam van Jezus, hoe kunnen wij zulke mensen ondersteunen, helpen?
Ja, ik denk dat als je jonger bent en je hebt een hele grote vriendengroep waarbij de meesten nog geen relatie hebben, dat trekt toch allemaal wel met elkaar op. Maar als je ouder wordt, niet dat ik zo'n oude knar ben, maar je komt in een soort van isolement, omdat je steeds minder aansluiting vindt bij de vrienden die je altijd had, omdat die getrouwd zijn en kinderen krijgen. En jij zelf dat niet hebt. Je kan, stel je voor dat je misschien kan je dat in gedachten houden voor later. Stel je voor dat je weet van een broer of zuster die anders geaard is, homoseksueel is, lesbisch is, dat je die uitnodigt, bijvoorbeeld met kerst, om te komen eten. Ik vind het zelf heel erg prettig, ik vind het zelfs echt heel erg leuk als ik uitgenodigd word. Ik heb van de hele vriendengroep die ik had, dat is niet om zielig te doen, maar is er echt maar één stel wat mij blijft uitnodigen. Misschien ben ik wel heel saai iemand. maar die bellen dan rustig op een avond op van kom even een wijntje drinken of kom even een film kijken. Want dat gaan wij vanavond ook doen. En ja, dat waardeer ik ontzettend. Aan de andere kant heb ik wel zelf geleerd dat je, omdat je alleen bent, en je, om die eenzaamheid te voorkomen, moet je zelf initiatief nemen. Ik bel regelmatig mensen op, vrienden op, van vind je het goed als ik een bakje koffie kom drinken? Vind je het goed als we vanmiddag aan eind gaan wandelen? Het is geen onwil van de mensen om je heen. Maar zij hebben een gezin. En ze hebben van alles aan hun hoofd. En ze denken daar gewoon niet aan. En 9 van de 10 keer is het zo van, oh ja, leuk man, kom gezellig een bak koffie drinken. Oh ja, leuk, waar zullen wij heen gaan? Dus echt, voor mijzelf is dat eigenlijk meer een mogelijkheid om uit je isolement te komen of uit om je eenzaamheid in te vullen. Maar het is best wel eens prettig als een ander jou eens belt om eens je uit te nodigen. Ja.
We hebben gekomen aan de een van de vragen lijst. Heb je iets meer dat je wil aan dit groep doorgeven voordat ik zal het openmaken voor vragen?
Oh. Nee. Nee, eerlijk gezegd schiet me niet zo gauw iets te binnen. Dus over een half uur schiet me dat weer binnen.
Zo gaat het erbij ook. Ja. Heeft iemand een vraag hier? Ja, alsjeblieft.
Kan je als homo nooit je eigen behoeften nastreven? Omdat God je behoeften. God zegt dat je niet met man een relatiekamer moet gaan.
Ja.
Maar je verlangt er wel heel erg naar, eigenlijk.
Ja.
Ja,
ik begrijp het, ja. Ja. Ja, ik heb daar echt heel veel moeite mee gehad. Ook wat betreft pornografie, masturbatie. Het is heel belangrijk dat je, mocht je die behoefte hebben, dat je op zoek gaat naar iets anders, naar een andere invulling. Dat kan. Je kan je leven op een mocht je heel erg sterk die behoefte voelen, zo, dat je een hobby hebben, een nieuwe studie oppakken, je daarop richten. Dus het is dus echt heel goed mogelijk, tenminste in mijn ervaring, om dat een andere invulling te geven.
Ja.
Je zei net dat je het fijn vindt als mensen je uitnodigen en je dus in die zin benaderen. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat je niet wilt worden benaderd als iemand die zielig en eenzaam is. Die geen sociale leven. Snap je wat ik bedoel? En,
ja.
En voel je die spanning ook zelf? En is het soms in sociale omgang met niet zozeer je directe vrienden ook ongemakkelijk of awkward? En hoe ga je daarmee om?
Nou, ik heb vrij veel vrienden. Dus ik ken ze ook vrij goed.
Mm-hmm.
Degene die me uitnodigen, daarvan weet ik ook gewoon dat ze dat echt van harte doen.
Mm-hmm.
Dus ik heb eigenlijk nog niet eerder de ervaring gehad van, ik word nu uitgenodigd omdat ik zielig ben of zo, of omdat ik alleen ben of zo. Nee.
Weet iedereen in je kerk dat bijvoorbeeld of niet? Hoe
Ja, in de hervormde kerk, toen ik het 4 jaar geleden vertelde, toen... Ja, in Putten wordt, vooral in de kerkgemeente, vinden mensen nog steeds moeilijk om daarmee om te gaan. En ik heb in de tijd dat ik toen nog daar naar de kerk ging, ook wel heel sterk het gevoel gehad dat ik een beetje aangekeken word, een beetje bekeken werd. Mm-hmm. En dat voelt absoluut niet prettig. Ja.
En hoe doe je dat nu dan?
Ik ben nu in de vergadering is een veel, veel kleinere groep. Over het algemeen, ik denk dat het grootste gedeelte het wel weet. Maar daar ervaar ik dat helemaal niet mee. Ik moet ook wel zeggen dat ik een hele andere ervaring heb gehad met twee broeders van de vergadering die mij gezocht hebben. En die echt het tegenovergestelde hebben, niet om hen op te hemelen, maar het tegenovergestelde hebben gedaan van hoe de broeders uit de hervormde kerk reageerden. Zij gingen er heel erg diep op in. Ik vertelde het, want zij vroeg ook gelijk van je bent al wanneer was het? 7, ik was toen 37, 36, 37. Je bent niet getrouwd. Heb je wel eens een relatie gehad? En toen heb ik het gelijk gezegd. En een van die broeders die schoot gelijk vol. En die begon zo te huilen. En dat gaf voor mijzelf gewoon zo'n, hoe moet ik het zeggen, een medeleven. En er werd echt heel diep op ingegaan. Hoe ga je ermee om? Hoe moeilijk vind je het? Hoe is het in het verleden geweest? Et cetera, et cetera. Nou ja, dat was gewoon echt een hele fijne avond. Ja, absoluut.
Ja, hier.
Wat vind jij van kerken die praktiserende homoseksuelen zeg maar, toelaten of laten participeren, of zoals wat Filip net zei? Wat vind je ervan? Vind je dat slechte kerken zijn? Of wat vind je ervan?
Ja, we hebben het gisteren natuurlijk al over gehad. Als je... Ik denk op een bepaald moment dat dan je wegen scheiden. Stel je voor, ik blijf ook gewoon mens. Stel je voor dat ik maar zo in één keer iemand tegenkom, een man tegenkom, waar ik helemaal stapel op van mij. En ik denk van, die hele kerk kan me helemaal gestolen worden. Ik ga voor hem. Zo, dan kan ik me heel goed voorstellen dat dan de vergadering of een gemeente zegt van... maar dit hier eindigt het dan voor ons.
Ja, maar hoe kijk je dan tegen de kerken aan die dat niet hebben? Die niet zeggen van hier eindigt het voor ons, maar die zeggen van ja, je bent nog steeds een kind van God. Kun je dan wel een kind van God zijn? Als je praktiseren wil.
Ten eerste zet je mij daar een beetje mee op de stoel van God. Begrijp je wat ik bedoel?
Ja. Dan moet ik het zeggen.
Ja, maar dus ik denk dat ik er maar weer van afstap.
Ja.
ik hoef daar niet over te worden. Al ben ik het niet mee eens, als mensen daar naar vragen, dan wil ik daar best mijn mening over geven. Maar ik hoef daar niet met de vingers naartoe te gaan.
Maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt van, wat kan ik doen binnen de gemeente? Maakt mijn homo zijn daar nog uit, ja of
nee? Toen Jeroen naar mij toe kwam en mij vroeg of ik een deel wilde nemen aan het weekend, of dat ik in ieder geval een onderdeel ervan wilde voor mijn rekening wilde nemen. Toen had ik, toen kwam bij mij echt zoiets van, hierin kan ik dus wel wat betekenen voor andere mensen. Hier zijn nog zoveel vragen over. En hier is misschien weer een stukje van vervulling van wat God van mij vraagt.
Je zei dat je eerst in je gezin niet echt over moeilijke dingen praten of waar je mee zat. Is dat veranderd nu bijvoorbeeld je broers en zussen hebben gezien dat jij hebt kunnen praten over waar je mee zat? Is dat veranderd? Zijn mensen ook over hun problemen gaan praten of is dat nog steeds gesloten? Is dat moeilijk?
Het is nog steeds gesloten, het is nog steeds moeilijk, want je hebt natuurlijk sowieso verschillen in mensen. Dus acht kinderen, acht verschillende mensen. Dus ik heb gewoon broers waar ik wel heel goede gesprekken mee kan hebben. En broers waar ik gewoon, waar dat gewoon helemaal nog steeds dood ligt eigenlijk. Ja.
Jeroen, laatste vraag.
Heb je altijd celibatair geleefd?
Nee, ik heb een relatie gehad. Maar ik wil er niet te diep op ingaan, maar ik kan je wel vertellen dat het heel slecht is voor je relatie met God.
Hartelijk dank voor jouw openheid.
Je hoort wel eens christenen die homofilie afspeelden als een soort ziekte. En dan dat je ervan genezen kan worden, dat je een andere gerichtheid kunt krijgen of leven. En er zijn
ook
een hele mensen die dat heel anders
zien. Hoe zie jij dat? Nou, ik kan je vertellen, ik heb het hele rijtje heb ik langs. Ik heb een therapie gevolgd om te genezen. Ik ben bij een gebedsgenezer geweest, bij Jan Zijlstra in de buurt van Hoofddorp, in Noord-Holland. Nog een therapie, meen ik. Ik heb een bevrijdingspastoraat gedaan. Ik heb echt het hele ritje gehad. En nu heb ik zoiets van, laat maar zitten. Het is nu gewoon zo goed. Er hoeft niet meer aan me gesloten te worden.
Ja, tijd om te stoppen. Hartelijk dank voor de openheid. Ik denk een applaus. Hey, wat gebeurt met mijn naam? Dus iedereen kreeg een exemplaar van dit boek. Ik zal eindigen met een citaat die ik vind erg. Het komt ook in het boek, in een van het boek. Dat voor mij helpt om, hoe kunnen wij echt helpen. Misschien zit ik aan dit lezen en dan komt er een eind.
John Piper. We blijven zeggen wat de wereld over het algemeen niet zal geloven. Dat het mogelijk is om homoseksueel gedrag te omschrijven als zondig, pervers, abnormaal en destructief voor personen en culturen. Terwijl we op hetzelfde moment ons leven zouden willen geven uit liefde voor homoseksuele mensen. In wezen heb je iets te zeggen dat nog radicaler en ongelofelijker is. Misschien kan iemand anders even doorlezen, sorry.
Ja, alsjeblieft.
In wezen hebben we iets te zeggen dat nog radicaler en ongelofelijker is voor de wereld. Namelijk dat je moet geloven dat homoseksueel gedrag zonde en schadelijk is. Alvorens homoseksuele mensen liefde kunnen hebben. Omdat God in 1 Korinthe 13 vers 6 zegt, zij, de liefde, verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid. Als je de waarheid ontkent dat homoseksueel gedrag zonde is, maar in plaats daarvan het goedkeurt of je erin verheugt, is wat je naar de homoseksuele persoon brengt geen liefde. Hoe vriendelijk of tolerant het ook klinkt. Ons doel is de Bijbelse combinatie van overtuigd zijn van Gods waarheid en mededogen hebben voor Gods schepping.
Doe mij bidden. Vader, het doet ons pijn in een gebroken wereld te leven. En Heer, het doet ook uw hart pijn. Alle verschillende aspecten van onze leven is kleur door zonde. Heer, maar het is ons hartelijk wens om u te volgen. Om dicht bij u te wandelen, Heer, om om licht te zijn voor u in een redelijk duister wereld. Heer, wij bidden voor de overtuiging in ons hart. Heer, wij bidden voor grote harten met liefde voor mensen. Liefde voor diegenen die worstelen. Liefde voor zondaars. Heer, wij bidden dat u wil ons helpen om uw handen en voeten te zijn. Echt lichaam van Jezus te zijn. In dit onze generatie. Heer, wij zijn zo dankbaar voor onze broeder Eberhard. Die heeft zijn leven met ons vandaag gedeeld. Heer, we bidden voor uw zegen over hem. Dat u zal hem bewaren. Heer, dat u zal hem sterk maken. Heer, dat u zal hem gebruiken, Heer. Om andere mensen te bemoedigen. Heer, wij hebben u nodig. In de naam van Jezus. Amen.
Amen.
Ik heb 17 jaar geleden een vriend begraven. Niet met mijn eigen handen, maar dat was homo. En hij is overleden aan AIDS. Op het eind van zijn leven kreeg hij nog bezoek van 2 of 3 collega's, waarvan ik er 1 was. Ik moest huilen net, dat heb je gemerkt. Ik moest huilen toen Everard aan het woord was. Tussen je 14e en je 34e. Met zulke dingen rondlopen, jongens. Uitgespuugd worden door je familie. Dat heeft Everard al niet meegemaakt, maar die vriend van mij wel. Hij was geen christen. Hij heeft het nu nog slechter, denk ik. Als dit in je omgeving gebeurt, dat je ontdekt dat iemand, of jijzelf, zulke gevoelens hebt, sla je arm om die persoon heen. En laat zien dat wij horen bij onze hemelse Vader. Dat wij schuilen achter het bloed van het lam. En laat iemand eens vallen in een seksuele zonde. Die moeten we niet goed praten. Zo waar wat John Piper zegt. Zo waar, we moeten de zonde niet goed gaan praten. Maar we moeten de zondaar zo lief hebben. We moeten zo'n open hart hebben voor elkaar. Nee, ik moet nu weer stoppen, want anders moet ik weer huilen. Maar dat is de liefde van de Heer Jezus. Als je zorgen hebt, als je verdriet hebt, als je problemen hebt. Sommigen van ons gaan weer hier blijven. Everard gaat hier ook blijven. Philip gaat hier ook blijven. Praat alsjeblieft door jongens. Doe dingen niet alleen. Of het nou jou betreft, of een vriend of wat dan ook. Aan de slag.